Hallo, ik ben Chloé en welkom bij deze aflevering van Geldwijs, de podcast van Crelan waarin we met jou een stap verder gaan in de boeiende wereld van het beleggen. Meer en meer mensen willen niet alleen rendement, maar ook een positieve impact met hun beleggingen. In deze Geldwijs gaan we in op duurzaam beleggen. Wat betekent het precies, waar moet je op letten en hoe maak je bewuste keuzes zonder je financiële doelen uit het oog te verliezen? We spreken erover met Bart Abeloos, Chief Economist van Crelan. Bart, laten we meteen met de deur in huis vallen. Is duurzaam beleggen passé?
Goh, volgens sommigen in de media lijkt het daar wel een beetje op. Er is wat reactie gekomen tegen duurzaam beleggen. Wordt al eens in een ander daglicht gesteld dan het positieve... De positieve sfeer die er heel lang rond gehangen heeft. Maar duurzaam beleggen bestaat nog altijd. Duurzaam beleggen trekt nog altijd heel veel geld aan. De netto-instroom van kapitaal in duurzame beleggingen is nog altijd positief. Dus dat duidt erop dat er nog altijd grote belangstelling is voor duurzame beleggingen. Niet alleen bij... klanten uit het retailpubliek, maar zeker ook bij grote institutionele beleggers zoals verzekeraars of pensioenfondsen en dergelijke, is duurzaam beleggen nog altijd aan de orde van de dag. En het klopt wel dat een aantal duurzame beleggingsverhalen het een tijd lang heel moeilijk gehad hebben. Hè. Denk maar aan alles wat te maken heeft met alternatieve energie bijvoorbeeld. Hè. Beleggingen in alternatieve energie, windmolenparken, zonne-energie. Dat heeft een aantal heel moeilijke jaren achter de rug. Omdat door de energiecrisis en de inval van Rusland in Oekraïne hebben we een hele tijd lang... Een opleving gezien van de klassieke energiebedrijven, die het heel goed gedaan hebben op de beurs, vooral in 2022, 2023. Terwijl dat de alternatieve energieleveranciers toen heel slecht gepresteerd hebben op de beurs. En dat maakt dat veel beleggers toen die alternatieve energie wat gaan mijden zijn ten voordele van meer klassieke energiebedrijven. Mm-hmm. Maar dat is maar een beperkt segment van wat we onder duurzaam beleggen verstaan. Dat is eigenlijk eerder een duurzaam beleggingsthema. Eerder dan dat het hele universum van duurzame beleggingen omvat. Dus nee, duurzaam beleggen is gezond en wel en trekt geld aan en doet wat het moet doen. Maar er is wat meer realiteitszin gekomen bij beleggers en ook bij de... promotoren van duurzaam beleggen. En we hebben moeten vaststellen dat duurzaam beleggen bij momenten behoorlijk volatiel kan zijn. Mm-hmm. Wat geen verrassing is, want dat is eigen aan alle beleggingen.
Mm-hmm. Kost duurzaam beleggen dan rendement of levert dat juist extra rendement op?
Goh, dat is een moeilijk te beantwoorden vraag, omdat heel vaak zal je zien dat duurzaam beleggingen of fondsen die zich specialiseren in duurzaam beleggen, dat die wat we noemen een bepaalde afwijking vertonen ten opzichte van de brede markt. Bijvoorbeeld, typisch voor duurzame beleggingsfondsen, zeker duurzame themafondsen, is dat er nogal wat groeibedrijven in zitten. Jonge bedrijven die... echt snel aan het opkomen zijn in hun sector of snel groter aan het worden zijn omdat ze een nieuwe markt aanboren bijvoorbeeld of met hun duurzame strategie marktaandeel afsnoepen van klassiekere spelers. Dus daar zit vaak wel een bepaalde groeiinslag in. Het zijn vaak ook kleinere bedrijven, niet de hele grote gevestigde mastodonten, maar opkomende bedrijven. En dat maakt dat duurzame karakter van die beleggingen moeilijk te onderscheiden is van, als je een bepaald gedrag van die belegging ziet, heeft dat dan te maken eerder met het feit dat ze groeikenmerken hebben, of eerder met het feit dat het wat kleinere bedrijven zijn die in de portefeuille misschien oververtegenwoordigd zijn, of heeft het echt te maken met de duurzaamheid op zich? Die dingen die zijn moeilijk heel precies uiteen te rafelen. Maar het meeste onderzoek dat in die richting gebeurt, zegt toch dat er geen penalisatie is, geen afstraffing is in rendement voor duurzame beleggingen. Mm-hmm. En op zich is dat ook logisch, omdat wat wij duurzaam beleggen noemen, is het kijken naar een bedrijf door meer dan één bril. Je gaat aan de ene kant het bedrijf beoordelen op klassieke maatstaven, rendabiliteit, balans, kwaliteit van de balans, cashflow, schuldgraad en wat weet ik allemaal. Zoals je dat ook voor andere bedrijven doet. Maar daarnaast ga je met nog een andere bril kijken. Je gaat kijken of dat een bedrijfsleiding alle risico's goed gecoverd heeft. Mm. Risico's die te maken hebben met klimaatimpact, risico's die te maken hebben met governance, met bedrijfsbeheer, kwaliteit van het bedrijfsbeheer, risico's die te maken hebben met sociale spanningen die er bijvoorbeeld met onderleveranciers kunnen zijn. Als je bedrijven hebt die daar aandacht voor hebben en die daar goed op willen scoren op al die verschillende dingen, ja, dat is eigenlijk gewoon een weerspiegeling van goed, competent management. En het is logisch dat bedrijven die daar oog voor hebben, dat die met der tijd ook meer aandeelhouderswaarde mm-hmm. creëren dan bedrijven die daar veel minder oog voor hebben.
Mm-hmm. Hoe herken je een duurzame belegging? Of hoe weet je dat een belegging duurzaam is?
Als we het over beleggingsfondsen hebben, want dat is waar dat beleggers in de praktijk het meest mee te maken krijgen, dan zijn er ondertussen wel heel wat manieren om zicht te krijgen op de duurzaamheid van een beleggingsfonds. Fondsen moeten dat ten eerste al zelf kenbaar maken, of ze daar dat tot onderdeel van hun beleggingsstrategie gemaakt hebben. Er is Europese regelgeving in het leven geroepen die zegt dat een fonds zichzelf moet indelen in één van drie categorieën. Dat is de zogenaamde SFDR-richtlijn, waarbij een fonds moet zeggen, wij besteden geen bijzondere aandacht aan de duurzame strategie. Dat is wat we dan noemen een artikel 6-fonds. Als duurzaamheidscriteria wel onderdeel zijn van het beleggingsproces, dan noemen we dat artikel 8. En als duurzaamheid niet zomaar onderdeel is van het beleggingsproces, maar wanneer er expliciete doelstellingen zijn om in de portefeuille duurzaamheid na te streven, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de bedrijven in de portefeuille een meetbaar lagere koolstofuitstoot hebben dan de brede markt, dan spreken we van artikel 9. En fondsen moeten zelf afficheren tot welke van die drie categorieën dat ze behoren. Mm-hmm. En dat geeft de beleggers al een heel goede indicatie van hoe belangrijk die duurzaamheid voor het fonds in kwestie is. Daarnaast heb je nog labels, bijvoorbeeld in België is bekend het Towards Sustainability label, wat ook een heleboel criteria oplegt aan fondsen die dat label willen dragen, over hoe dat ze hun beleggingsbeleid moeten organiseren, welke beleggingen zij eventueel niet mogen in de portefeuille nemen. En daarnaast zijn er ook nog allerhande ratingbureaus. MSCI is een heel bekend, Sustainalytics. Morningstar doet ook aan duurzaamheidsratings. Dus er is een hele industrie aan het opgroeien. Letterlijk aan het opgroeien, hè, want het is een heel jong domein. Waarbij dat duurzaamheidsanalyse toch heel snel in ontwikkeling aan het komen is, ook met alle data die erbij horen. Het is niet meer zo vloe als het vroeger was. Het wordt nu echt heel concreet waar dat de duurzaamheid precies in de portefeuille kan gedefinieerd worden.
Je hebt het nu gehad over fondsen, maar kan je ook voor andere producten dat gaan bekijken of bepalen?
Ja, duurzaamheid is zo belangrijk en zo alomtegenwoordig dat het niet beperkt is tot aandelen of tot aandelenfondsen, maar bijvoorbeeld ook obligaties kunnen tegenwoordig duurzaam genoemd worden. Er bestaan green bonds, er bestaan social bonds. Mm. Dat zijn obligaties die uitgegeven worden met een bepaald doel en waarbij het opgehaalde kapitaal zal aangewend worden voor een duurzaam doel, een sociaal doel of een groen doel, bijvoorbeeld aanleg van een groene energieinfrastructuur, waarbij dat ook echt hard moet gemaakt worden door de uitgever van dergelijke obligaties, zodanig dat dat kan gestaafd worden, dat dat kan hard gemaakt worden, dat die gelden, de opgehaalde gelden, effectief daarvoor aangewend worden. Dus dat is een terrein dat ook volop in ontwikkeling is en wat dat ook snel groeit. Mm-hmm. Maar het is dus vandaag de dag mogelijk om ook buiten het welbekende terrein van de aandelen met duurzaam karakter ook naar obligaties met duurzame kenmerken te gaan.
Indrukwekkend hoe dat loopt en gecontroleerd wordt dan ook. Want vroeger hoorde je dat het vooral een duurzaam portefeuille vooral ging om bepaalde zaken uit te sluiten. Hmm. Dat is vandaag dan niet meer de realiteit, als ik het goed begrijp.
Dat bestaat nog altijd. Er worden nog altijd, of dat kan onderdeel zijn van het duurzaamheidsstrategie van een welbepaald fonds, om bepaalde beleggingen of om bepaalde bedrijven, bepaalde activiteiten van bedrijven, sowieso te weigeren. Mm-hmm. Een heel typisch voorbeeld is alles wat te maken heeft met controversiële wapens. Antipersoonsmijnen, biologische wapens, chemische wapens. Waar dat gezegd wordt, daar willen we sowieso niks mee te maken hebben. Bedrijven die daarin actief zijn, daar gaan we sowieso niet in beleggen. Mm-hmm. Ontginning van steenkool bijvoorbeeld is een ander voorbeeld. Dus die uitsluiting die heeft nog altijd een rol te spelen om zeg maar de meest flagrante slechte leerlingen eruit te gooien, om daar hoe dan ook geen blootstelling in de portefeuille op in te bouwen. Maar het duurzame beheer in brede zin is toch wel wat meer gesofisticeerd geworden, waarbij heel dikwijls gewerkt wordt met het beoordelen van bedrijven op een bepaalde schaal. Men gaat daar een doorgedreven analyse doen en men gaat zeggen, we gaan de x% slechtste bedrijven niet in de portefeuille nemen, of bedrijven die de 1 of 2 laagste scores hebben, die gaan we niet in de portefeuille nemen en we gaan ervoor zorgen dat de totale kwaliteit van de portefeuille bovengemiddeld is. Dus er zijn meer gesofisticeerde manieren in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat men ook in sectoren waarin dat wat moeilijker is, toch duurzaam kan blijven beleggen. Mm-hmm. Het is makkelijk om duurzaam te zijn als je een biotechnologiebedrijf bent. Mm-hmm. Het is moeilijk om duurzaam te zijn als je een luchtvaartmaatschappij bent, maar het zou zonde zijn om luchtvaartmaatschappijen die heel veel inspanningen doen op dat vlak, om die dofies te weren en te zeggen, jij kan nooit deel uitmaken van een duurzame beleggingsportefeuille. Vandaar dat men door met zulke schaling te werken, met zulke fijnmazigere beoordeling te werken, dat men ook in moeilijkere sectoren bedrijven kan vinden die toch hard aan de weg timmeren om die duurzaamheid waar te maken. Mm-hmm. En dat is voor beleggers ook belangrijk, omdat je anders riskeert met portefeuilles te eindigen die niet genoeg in balans zijn, omdat er bepaalde sectoren in ontbreken of omdat er te veel concentratie is in sectoren waarin het relatief makkelijk is om, om duurzaam uit de hoek te komen.
Dus het gaat echt al veel verder dan energie en ecologie vandaag de dag.
Ja, absoluut. Hè. Er wordt heel vaak het letterwoord ESG gebruikt. Environmental, dus dat staat voor alles wat met milieu-impact, klimaat-impact te maken heeft. En dat is natuurlijk het meest zichtbare en het makkelijkst te begrijpen voorbeeld van duurzaam beleggen. Maar ook binnen environmental, dus binnen wat alles met milieu te maken heeft, gaat het ook veel verder dan alleen maar energie of water of afvalbeheer. Men gaat ook kijken naar bijvoorbeeld biodiversiteit. Dat is een thema dat heel snel aan het opkomen is binnen duurzaam beleggen. Want daarnaast heb je dus de E voor alles wat met milieu en environment te maken heeft. De S voor alles wat met social te maken heeft. Springt misschien minder in het in de schijnwerpers, maar is ook heel belangrijk. Hè. Hoe gaan bedrijven om met hun personeel? Hoe gaan bedrijven om met toeleveranciers? Vooral toeleveranciers ver weg in landen waar niet alles zo makkelijk loopt. Of waar veel corruptie of veel uitbuiting bestaat. Governance. Is er voldoende toezicht binnen een bedrijf op het management? Dus functioneert de raad van bestuur zelfstandig? Zijn er voldoende maatregelen ingebouwd die maken dat er het bedrijf niet aan corruptie kan doen, bijvoorbeeld? Dat zijn allemaal dingen die even goed duurzaam zijn als het vermijden van CO2-uitstoot.
Je haalde net ook al kort de wapenindustrie aan. We zitten op een moment met geopolitieke spanningen waarop grotere defensie-investeringen liever zich aandienen. Is een product of een belegging in die industrie nu, kan die ook duurzaam zijn of niet?
Daar zien we toch een beetje een verschuiving van de grenzen. En dingen die vroeger dofjes als niet toelaatbaar gezien werden in een duurzame portefeuille, daarvoor worden nu toch stilaan openingen gemaakt. Ja, ook een beetje gedwongen door de druk van de omstandigheden. Maar men gaat nog altijd wel blijven vasthouden aan die definities of aan die harde uitsluitingen van geen antipersoonsmijnen, geen chemische wapens, geen clustermunitie en dergelijke. Dat zijn heel dikwijls regels die internationaal afgesproken zijn, die ook vaak in nationale wetten vervat zijn, waardoor dat uitgesloten blijft. Maar daarnaast is het wel mogelijk dat bedrijven defensieactiviteiten hebben. En wanneer dat zij die op zo'n manier organiseren dat het niet in strijd is met de courante duurzaamheidsregels, dan kunnen dergelijke bedrijven ook wel in portefeuilles van fondsen komen die zichzelf als duurzaam bestempelen. Het is een moeilijke discussie. Er is nog veel grijze zone die niet uitgeklaard is. Maar je voelt wel dat onder de druk van de omstandigheden ook de regelgever en de nationale wetgevers en internationale wetgevers stilaan bereid zijn om daar bepaalde vroegere opvattingen te herzien en bij te stellen, zodanig dat er toch die duurzame beleggingsfondsen niet dofjes alle blootstelling op defensieactiviteiten moeten uitsluiten. Maar men gaat daar heel voorzichtig in te werk, omdat ook voor de beheerders van dergelijke fondsen staat er wel veel op het spel. En niemand wil beschuldigd worden van wat we noemen greenwashing. Hè? Het afficheren van een fonds als duurzaam, terwijl het niet duurzaam is in de realiteit. Dus men gaat daar niet over één nacht ijs. En men gaat zeker in een sector die zo moeilijk ligt en tot voor kort controversieel was, gaat men toch heel behoedzaam te werk.
Ik kan me inbeelden dat een vraag van een klant bij Crelan ook is van: wat is jullie visie als bank daarover? Hoe gaat Crelan ermee om? Hoe duurzaam belegt Crelan?
Wij willen aan onze klanten overwegend duurzame beleggingen aanbieden en wij gaan ook ervoor zorgen dat ons beleggingsaanbod binnen afzienbare tijd in de niet zo verre toekomst minstens aan die artikel 8 vereisten voldoet. Dus dat duurzaamheidscriteria mee een rol spelen in het beleggingsbeleid van een fonds. En we merken dat bij onze klanten die fondsen al heel vlot ingang gevonden hebben. En voor ons is dat logisch, omdat wij als coöperatieve bank duurzaamheid wel heel hoog in het vaandel dragen. En wij willen ook ervoor zorgen dat we wat dat betreft een volledig aanbod hebben. Al moet ik er wel bij zeggen dat het een wereld is die nog volop in ontwikkeling is. Mm. En waar het vaak aan ontbreekt, zijn betrouwbare data. Mm. Om een fonds helemaal duurzaam te kunnen organiseren, moet je ook een goede blik hebben over alle onderliggende activiteiten van die bedrijven. Dus die rapportering die bedrijven daarover zelf doen, die moet op orde zijn. Niet alleen voor hele grote bedrijven die hier in de eurozone gevestigd zijn, maar je wil dat ook voor bedrijven die in de Verenigde Staten, bedrijven die in emerging markets gevestigd zijn. En wat dat betreft zien we toch dat er nog een behoorlijk gebrek is aan betrouwbare data over, mm-hmm. Als je naar een beleggingsportefeuille van een fonds kijkt, wat is nu de echte impact, wat is nu de echte duurzaamheidsprofiel van het fonds dat je voor je hebt. Mm-hmm. Daar heb je enorm veel inzicht in nodig over energiegebruik, watergebruik, afvalbeheer van die bedrijven in kwestie, de sociale management van die bedrijven. Daar heb je een gigantische berg data over nodig en die is in opbouw, mm-hmm. ook omdat er regulering vanuit internationale overheden gekomen is. Maar daar is toch nog een behoorlijke weg af te leggen. Dus het aanbod groeit, maar het aanbod is nog niet waar dat we het zouden willen hebben. En dat is niet omwille van slechte wil, maar omwille van, we moeten echt zeker weten dat hetgeen dat we afficheren als duurzaam, dat dat ook echt duurzaam mm-hmm. is. En daar hebben we nog niet altijd een heel heldere blik op. Mm-hmm.
Maar het is zeker een belangrijk punt op de agenda.
Absoluut, ja.
Okay. Dankjewel, Bart. En daarmee zijn we aan het einde van deze podcastreeks. Je bent nu 8 afleveringen geldwijzer geworden. We hebben samen de fundamenten van beleggen verkend, van psychologie en strategie tot duurzaamheid en levensfases. Hopelijk voel je je beter gewapend om bewuste financiële keuzes te maken op jouw tempo en volgens jouw doelen. Onthoud, beleggen is geen sprint, maar een doordachte marathon. En de juiste begeleiding maakt onderweg het verschil. Wil je graag verder praten over jouw beleggingsplannen? Neem dan zeker contact op met een Crelan-agent. Alle info over deze en andere podcasts vind je op de website crelan.be. Bedankt voor het luisteren, blijf geldwijs en wie weet, tot een volgend seizoen.